goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Taxioorlog. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het fenomeen van de 15-minuten-gemeente. Dat is iets wat het World Economic Forum zelfs graag zou willen zien. Maar het lukt nog niet altijd in Nederland. En we hebben het over belastingregeltjes. Die maken het werkgevers namelijk lastig om duurzame opties zoals fietsplannen of klimaatbudgetten voor personeel uit te schrijven. Daar ga ik over praten met mijn twee panelleden vandaag. Munja Houari, oprichter van Groei IT. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En goed dat je er bent. En Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen.
Hallo.
Welkom. Goed je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met ja, work, totdat je oren uitkomt. Dat leverde werknemers afgelopen jaren meer stress op. 1 op de 3 werkgevers had het idee dat ze daar geen invloed op hadden. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sterker nog, een derde van die werkgevers zegt dat stress tijdens je werk misschien wel een teken aan de muur is dat je wellicht de verkeerde baan hebt en het verkeerde vak gekozen hebt. Ons breekijzer vandaag is: wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee oneens misschien? En is het echt aan de werkgever om ervoor te zorgen dat ja, de last op jouw schouders wat verlicht en draaglijk wordt? Of ben je het er gewoon mee eens en ja, zijn er toch banen zat en moeten we wat sneller durven switchen? Immers, niet elke baan is voor iedereen weggelegd. 020-468-4x0. Ons breekijzer vandaag dus. Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Zometeen hoor je van mijn panelleden hoe zij erover denken. Maar ik begin bij Elwin Wolters. Hij is directeur van de OVAL. Dat is de brancheorganisatie van Arbo-dienstverleners. Goedemorgen.
Goedemorgen, dankjewel.
Live vanuit de OVAL Office of niet?
Nee, ik ben bij een OVAL lid. Nu. Dus daar ook echt precies zit je dus. Ook een arbo-dienstverlener die dus ook dagelijks hiermee bezig is met dit soort zaken. Ja. Want werkstress, werkdruk is inderdaad iets wat heel veel speelt in Nederland.
Wil je allereerst eens reageren op ons breekijzer? Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken.
Nou, die is inderdaad wel heel kort door de bocht. En daar ben ik inderdaad dus ook mee oneens. Want volgens mij is inderdaad echt het werkdruk is ook echt gewoon te voorkomen. En dat ligt natuurlijk niet volledig op het bordje van de werkgever. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om, is gezamenlijk als werknemers en werkgever dat gesprek aangaat. En eigenlijk, wat ik ook echt zou willen voorstellen. Ga nu dat gesprek aan, zorg dat die basis op orde is en dat er dan een veilige cultuur is om dat gesprek aan te kunnen gaan over werkstress, werkdruk en wat ook die negatieve gevolgen daarvan zijn.
Ja, maar dat zijn toch verhalen die we eigenlijk al tijden horen. Hè? Afgelopen jaar ziekteverzuim het hoogst ooit. Dus wordt ook steeds meer werkdruk waargenomen. We zien ook allerlei bedrijven die ermee bezig zijn. Dus dat lijkt nog niet zo lekker te lukken.
Nee, en dat is zeker inderdaad ook wat wij ook zien. En je ziet inderdaad exact wat je ook aangeeft. Van het verzuim is enorm hoog. En we zien ook zeg maar, dat het psychisch verzuim, dus inderdaad burn-out, werkstress, dat het ook alleen maar toeneemt. En wat ons betreft, wat wij ook zien, is dat dat echt met name ook komt door bijvoorbeeld die arbeidsmarktkrapte. Je ziet nu bijvoorbeeld dat als er iemand uitvalt, je collega valt uit, ja, dan moet dat werk dan wel gedaan worden, zegt dan bijvoorbeeld je leidinggevende. Wat ook logisch is. En dat werk wordt dan wel bij anderen dan weer neergelegd, die dan ook weer extra werk hebben. En volgens mij is het heel goed om dat nu ook wel, als je dus aangeeft en je ziet dat het te veel werk is, dat je te veel druk ervaart, dat je om dat dan ook bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Maar ook een ander aspect is natuurlijk dat we ook gewoon non-stop ook bereikbaar zijn. Non-stop ook allerlei andere, heel veel dingen tegelijkertijd willen doen. En daar zou je natuurlijk ook als werknemer, maar dat met ondersteuning van die werkgever, zou je daar natuurlijk ook afspraken over kunnen maken. Dus bijvoorbeeld, zorg nou voor dat ik eerst deze taak afrond, of geef me als werknemer die vrijheid om eerst die taak af te ronden en niet dat er dus allerlei andere zaken langskomen. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld, spreek af dat je bijvoorbeeld in het weekend, dat je dan niet aan het werk bent. Ja. Of alleen als je dat zelf wilt. Ja. Dus dat zijn echt wel zaken waarmee je dus gezamenlijk kun je voorkomen om werkdruk en werkstress te verminderen.
Oké, nou, over dat bespreekbaar maken en ook die werk-privé-balans wil ik zo meteen met je doorpraten. Ik doe een rondje in mijn panel. Ons breekijzer vandaag. Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan gaan zoeken. Moenja, wat vind jij?
Oh, ik vind het zo'n lastig onderwerp. Ook omdat ik heel radicaal denk en heel zwart-wit ben. Maar als ik dan... ik ga het toch zeggen. Ja. Kijk, je kan wel weglopen, maar je moet niet vergeten dat je jezelf meeneemt. Dus ook naar die andere werkgever neem je jezelf mee. Dus ik denk wat vooral belangrijk is, is dat we ons bij onszelf gaan werken aan veerkracht en weerbaar zijn. Mm-hmm. Dus de vraag is, wat betekent werkstress voor een individu? Hè? Het is heel individueel, want wat voor de ene stress is voor de andere, die denkt, joh, stel je niet op aan, kom op. En dat vind ik het complexer daaraan. Hè? Dus soms klopt werkstress, want dan moet iemand het werk doen van 3 man. En dat is niet realistisch, maar in de meeste gevallen, dat zie je ook een beetje aan ontwikkelingen, net als quiet quitting en zo. Ja. Is dat mensen ook wel niet willen werken of de bare minimum doen en daar al gestrest van raken. Of misschien soms bepaalde verwachtingen hebben in hun groei en daar dan alweer gefrustreerd van raken omdat ze niet in 1 dag manager zijn. Dus...
Het is een hele individuele zaak.
Ik vind het wel lastig hoor. Ik heb het idee dat uiteindelijk moet je wel werken aan jezelf en niet gelijk weggaan. Dus ik zou inderdaad een individueel gesprek aangaan en kijken wat er voor je gedaan kan worden. Maar ook welke rol speel je daar zelf in? Mm-hmm. En zijn er dingen buiten het werk om die je beïnvloeden? Want dat zie ik ook vaak. Dat het soms toch gaat ook over andere dingen. Dat mensen
privéleven?
Ja, niet genoeg ontspanning hebben of financiële druk hebben of familieproblemen hebben wat zich ook weer uit op het werk. Dus dat is voor mij een beetje een grijs gebied. Dus ik vind, je hebt allebei verantwoordelijkheid in, maar ga niet gelijk wegrennen, want je neemt jezelf mee.
Ja. Dus... Als bedrijfseigenaar staat de welgesteldheid van werknemers bij jou nummer 1?
Ik vind het belangrijk dat mensen goed in hun vel zitten, naar hun zin hebben. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik ook iemand die het belangrijk vindt dat er doelen gehaald worden en dat je wel naar resultaat werkt. Dus de balans daarin...
En kan.
Ik vind dat moet kunnen. Ja, natuurlijk. Ja. Dat moet allebei kunnen. Maar je moet wel realistisch zijn in wat geef je iemand en wat kan iemand aan. En de ene kan heel veel in 1 keer aan en die zegt, geef me maar prikkels, want dan ga ik goed op. Terwijl de andere denkt, één ding tegelijkertijd eerst afmaken en dan het volgende. Dus vandaar dat ik zeg, het is zo individueel. Ik kan dat niet over 1 kam scheren. Iedereen heeft daarin zijn eigen aanpak, wat hij aan kan.
Tarim, wat vind jij? Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken.
Kort de bocht. En ik denk wat Moenja zegt, dat hout snijdt in de zin van je moet realistisch blijven, ook als werknemer, van oké, wat kan ik behalen in de komende tijd? Nee, ik kan inderdaad niet binnen 1 dag manager worden of binnen 1 dag de hele token runnen. Mm-hmm. Maar ik vind bijvoorbeeld zo'n ontwikkeling als quiet quitting, daarvan denk ik juist, is ook een soort tegenreactie op al die millennials die je dan had gehad, die dan in een burn-out belanden en dan in een zuurdeesbakkerij gaan werken. Ja. Gaat die pendule nu een beetje andere kant op? Ik denk dat het wel gezond is om je af te vragen, ook van, goh, welke rol speelt dat werk dan in je leven? Dat dan een derde van de werkgevers zegt, goh, mensen moeten dan maar een andere baan gaan zoeken. Kijk, het verschilt natuurlijk heel erg per sector, hè? Mm-hmm. Ik denk dat in COVID-tijd ook heel veel mensen zich hebben gerealiseerd, oh ja, wat ik nu de hele tijd deed, 5 dagen per week naar kantoor, 5 dagen per week daar zitten, daar krijg ik helemaal geen energie van. Ik wil mijn werk op een andere manier inrichten. Ik denk dat je nog bij heel veel werkgevers daar een gesprek over kan voeren. Van hoe kun je dat nou soort van behouden?
Ja. Is de journalistiek een beetje een gezonde branche om te werken als het gaat om werkstress en werkdruk? Want het gaat altijd door. Je wil altijd de snelste zijn. En ook 's avonds laat is er nieuws en 's nachts en dan moet je erheen. Live blogs en...
Nou, dan kom je terug op wat Moenja zegt. Dan moet je echt grenzen stellen voor jezelf. Dit is bij uitstek een branche die altijd doorgaat. En waar je in het weekend gebeld wordt. En waar je ook, tenminste ik spreek voor mezelf, maar ik denk dat voor jou Iwan ook geldt, een intrinsieke motivatie hebt om te weten wat er speelt in de wereld. En je voelt je verantwoordelijk voor het nieuws wat je maakt. Of de onderwerpen die je brengt. Maar daar moet je zelf grenzen in stellen. Ja. En nogmaals, daar kan een werkgever dus ook bij helpen.
Ja. Maar de baas ligt bij de persoon, vind ik. Want als je niet weet wie je bent en wat je aan kunt en wat je zoekt, dan ga je misschien in contexten belanden die niet echt bij je passen. Mm-hmm. En
dat is waar, maar dat is ook een levenslange zoektocht. En die werkgevers kun je daar wel bij helpen. Kijk, weet je, het hangt er ook vanaf of wie het hebt. Ik schrijf en spreek veel met jongeren die dan op hun 20ste al in een burn-out zitten of deze druk ervaren. Ja, dan denk ik wel, waar zijn we mee bezig? Ja. Maar als je het inderdaad hebt over iemand die al wat langer op de arbeidsmarkt zit, al tientallen jaren, ja, dan vind ik al wat meer te verwachten dat je wel weet waar je grenzen zitten. Ja.
Elwin, voordat we naar de bellers gaan. In dat onderzoek wordt onder andere gesproken over de ervaren werkdruk. Nou, daar hebben wij het hier ook over gehad. De een zal een baan veel zwaarder ervaren dan de ander. Je hebt ook nog zoiets als gezonde werkdruk. En dat kan dan misschien een keer overslaan in ongezonde werkdruk. Het is een hele subjectief probleem eigenlijk, hè?
Ja, nee, klopt. En ook wat Munja ook wel terecht zegt, inderdaad, het is ook wel echt belangrijk dat je ook aan jezelf werkt. Want het is inderdaad echt per individu verschillend, maar ook inderdaad per levensfase ook verschillend. Als jij bijvoorbeeld kinderen hebt, dan zit je in een andere fase dan als jij net begonnen bent of als jij bijvoorbeeld al richting je pensioen zit. Mm-hmm. En volgens mij, ja, inderdaad, een individu moet daar ook zeker aan werken. Maar wat ik belangrijk vind is, zorg dat die basis nu echt op orde is. Dat je dus, en ik hoorde het ook al, Tarim ook volgens mij zeggen, geef nu mensen ook die autonomie om die keuze te maken. Om bijvoorbeeld alleen die opdracht te doen. Of om bijvoorbeeld om te zeggen van, ik begin bijvoorbeeld om 10:00 en ik werk tot 's avonds laat. Geef die werknemers de ruimte en de mogelijkheden om hun werk en hun tijden in te delen. Ja. Dat werkt, als je ook ziet in de literatuur, werkt het beste. En ja, en dan kan je natuurlijk als die basis op orde is, kan je daarna dat gesprek aangaan als het dus dan misgaat. Als het dus bijvoorbeeld, je ziet signalen dat iemand geprikkeld is of dat het kortaf is. Mm-hmm. Dan kan je daarmee in het gesprek ingaan. En inderdaad, het is dus heel subjectief. Want wat ik al zei, de ene geval is in de ene levensfase doet hij alles fluitend. Maar op het andere moment is er iets gebeurd in de privé situatie. Ja. En dan is het allemaal te veel. Nou, dan, ook als werkgever, kan je daar dan ook een rol in spelen. Wat we wel zien, en dat is wel wat ik ook heel veel begrip toon ook voor werkgevers. Dat werkgevers natuurlijk ook zoiets hebben van, ja, wat schiet ik ermee op als ik nu echt ook in het privéleven ga duiken van die persoon. Want dat is natuurlijk ook wel een gevoelig thema. En ik denk dat daarmee dus wel ook belangrijk is om dat ook gewoon te stimuleren, om daar toch dan het gesprek aan te kunnen gaan.
Nou, laten we zo nog even verder praten over dat privéleven. Onder andere van Elwin Wolters. Gaan we eens kijken hoe dat in zijn privéleven zit. 020-468-4x0. Ons breekijzer vandaag. Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Nu bellen, kom je zo meteen bij me in de uitzending. Sandra, goedemorgen.
Goedemorgen, mijn naam is Sandra Kruid. Ik ben eigenaar van Priorities en sinds 2004 gespecialiseerd in werkdruk. Mm-hmm. Ik heb heel veel goede dingen gehoord van de OVAL, van het panel, eigenlijk van iedereen die aan het woord is. Ja. Wat mij altijd opvalt, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau nog niet kunnen lezen. Mm-hmm. Maar wat mij altijd opvalt is dat we nog steeds werkdruk nog steeds op één grote hoop gooien. Terwijl we eigenlijk veel meer moeten gaan differentiëren. Waar is de werkdruk uit opgebouwd? Welke sector is het? Welke functiegroep? Welke beroepen zijn het? En vervolgens, als je die differentiatie hebt gemaakt, dan zou je ook moeten kijken naar welke generatie hebben we het over. Bijvoorbeeld de jongere generatie, die die heeft niet veel aandacht gekregen tijdens corona bij het inwerken. Ja. Die hebben nog steeds heel veel last van het thuiswerken. Dus als zij het hebben over werkdruk, is dat een heel ander probleem dan iemand die bijvoorbeeld mantel zorger is. Uh-huh. Of iemand die jonge kinderen heeft.
Het is echt een veelkoppig monster dus. Maakt het alleen maar moeilijker eigenlijk, Sandra?
Ja, het maakt het eigenlijk wel ook wel makkelijker. In die zin omdat je het ook kunt objectiveren. Kijk, er is een werkgeversverplichting. Die staat in de arbeidsomstandighedenwet. Uh-huh. Artikel 4 van de arbeidsomstandighedenwet. Die verplicht werkgevers ook om aandacht te besteden aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Daar valt ook werkdruk onder, maar ook agressie en ook veel van dat soort andere onderwerpen. En eigenlijk aan de hand van dat artikel kun je het gaan objectiveren. Want pas als je als werkgever die stappen hebt doorlopen, goed kunt aantonen, ook bijvoorbeeld naar een arbeidsinspectie, mm-hmm. dat je die stappen op een goede manier hebt doorlopen, dan pas kunnen we gaan praten over waar is nou de werkdruk voor deze persoon uit opgebouwd. En dan kan je eventueel gaan doorkijken naar, moeten we het wel over iemands privéleven hebben? Want we hebben het afgelopen jaar natuurlijk ook heel veel voorbeelden gezien van bijvoorbeeld de agressie op het werk. Mm-hmm. Daar kan een werknemer niets aan doen.
Nee, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Sandra. Rob, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan. Nou ja, gedeeltelijk gelijk. Je hebt mensen die kunnen het niet aan. Maar heel veel stress op straat ook door de gewone omstandigheden binnen het bedrijf. Kijk, een goed geolied bedrijf, dat werkt als een Zwitsers precisieuurwerk. Dan is iemand een radertje in het systeem en dan is het. Maar vinden veel bedrijven, ja, is het gewoon een ongeorganiseerde puinhoop. En dan moeten mensen improviserende wijze werk doen. Met systemen en machines die niet werken, bijvoorbeeld IT-systemen. De zaken zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Het is de hele dag improviseren, afhankelijk zijn van andere van systemen en andere afdelingen wat niet op elkaar afgestemd is. En daardoor kan ook heel veel stress ontstaan.
Ja, klinkt een beetje als BNR. Dankjewel voor het bellen. Rob, Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ik ben het niet eens met de stelling. Ja. Ik wil ook een beetje aansluiten bij wat Rob net aangeeft. Ik denk dat het als bedrijven dit allemaal beter op de rit willen krijgen en de mensen prettiger en beter willen laten werken, is het misschien goed dat werkgevers gewoon meer investeren in hun personeel. Ja. En dan in de zin van, geef mensen op het begin is een vaste baan en de kans om iets op te bouwen en om kwaliteit op te bouwen en om echt zich te verdiepen in waar ze nou mee bezig zijn. Mm-hmm. Want mensen die bij wijze van spreken maar een half jaar of een jaar op contract of op nulurenbasis werken, ja, die gaan echt minder hard lopen voor een werkgever dan wanneer iemand een vaste baan heeft met ook gewoon uitzicht op doorgroeien en mogelijkheden. En dat zie je ook terug in de kwaliteit van het werk.
Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Robin. Goedemorgen.
Goedemorgen, ja. Ik ben wel een gewoon werkgever, dus ik denk als het gewoon iemand de werkdruk niet aangaat, moet het wel een ander werk zoeken. Omdat zo blijf jij gewoon wel bezighouden die stoel en dat je geen juiste productiviteit gewoon levert. Ja. Dus het is beter gewoon een andere baan zoeken.
Ja, liever, dat is de beste, denk ik. Liever ophoepelen dan?
Ja.
Dankjewel voor het bellen.
Ja, dat bedoel ik.
BNR breekt. Ja. Ivan Verrips.
Ik probeer het even samen te vatten. In mijn panel vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Munja Houari, oprichter van Groei IT. En ook bij hem is Elwin Wolters, hij is directeur van de Oval. We praten over ons breekijzer. Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Als je daarop wil reageren, moet je nu nog even bellen. 020-468-4x0. Kom je ergens in de komende 7 minuten nog bij me in de uitzending. Nou, laten we even praten over dat privéleven. Munja, ben jij iemand die zegt ga eens een keer op tijd naar bed, stop met roken. Misschien moet je eens een keer een kilootje of 10 afvallen. Is dat allemaal iets wat jij doet?
Ik zeg wel tegen mensen, rustig aan en gewoon je uren werken die je hebt afgesproken. Hè. Dus ik stimuleer geen werkweken van 60, 70 uur. Uh-huh. Maar zelf ben ik wel een slecht voorbeeld van aan grenzen houden.
Ja.
Dus ik heb ook een coach daarvoor. Uh-huh. En ik denk het belangrijkste is, het maakt niet uit dat je hard werkt als je maar net zo hard geniet, zeg maar. Dus die zegt, je zit heel erg op inspanning, maar ontspanning is niet in balans. Dus ga meer ontspannen, zodat je ook die hoge werkdruk aan kan. Dat past bij mij, dat vind ik ook fijn. Mm-hmm. Maar ik probeer wel te waken dat mensen niet overwerken. Ik mail wel eens in de avond, weet je wel, dan zeg ik wel tegen mijn collega's, reageer niet. Doe het uit alsjeblieft, want voor mij is het dan weg.
Ja, lekker.
Maar ik kan me voorstellen, dan komt het bij jou en dan denk je, wat zit jij nou weer om zondagochtend 7 uur mij een mail te sturen?
Ja, en dan zeg je, reageer maar niet hoor, luiwammes.
Ja, maar dan denk ik, dan ben ik het kwijt, dus daar heb ik wel zoiets van, dat maakt dan wel veel impact. Maar je vraag was, stimuleer ik dat? Ja, zeker. Want ik vind het gewoon belangrijk dat je goed in je vel zit en dat je gewoon je werk kan doen. Ik heb wel het idee dat het maatschappelijk iets is. Heel snel zeggen mensen al tegen elkaar, ik ben druk. Hey, hoe is het? Ik ben druk.
Ja, druk.
En als je dat niet zegt, dan hoor je er niet bij. En
ik zeg status,
precies, ik zeg wel eens tegen mensen, medewerkers, weet je wat, ga 2 weken bijhouden wat je doet. En dan gaan we samen kijken en kijken wat je weg kan. Na 2 weken hebben ze nog niks opgeschreven. Ja, is moeilijk, wat moet ik dan opschrijven? Gewoon alles wat je doet, weet je wel. Gaan we samen naar kijken en dan kunnen we kijken waar we dingen kunnen laten gaan of wat niet relevant is. En dan na een paar weken, als ik het een paar keer heb gevraagd, het valt toch wel mee.
Ja.
En dan denk ik, het zit ook wel in onze maatschappij, dat je een soort van continu druk moet zijn. Ja,
ik heb wel eens na een weekend dat mensen vragen, heb je nog wat gedaan dit weekend? Dat ik denk van, ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan, maar dat iedereen allemaal dingen gedaan heeft.
Ja, dat moet of zo. En wij werken nu ook met, we hebben medewerkers aangenomen in Colombia. Mm-hmm. En daar zijn we mee aan het experimenteren. En daar is de werkethos wel echt heel anders. Daar is het heel normaal om bijvoorbeeld 6 dagen te werken en meerdere banen met elkaar te combineren. Dus ik denk ook, omdat we het hier zo goed met elkaar hebben, dan ervaren we dingen denk ik ook wel anders.
Ja.
Dan denk ik, die mensen daar, van die moeten pas stress hebben, maar die zeggen alleen maar, ik wil meer en meer en meer werken, omdat ze natuurlijk nog in hun basisbehoeftes voorzien moeten worden.
En geld willen verdienen ook.
En geld willen verdienen,
En die werkgevers die zeggen op zich wel van, we hebben goede afspraken gemaakt over het verlichten van druk. Is dat ook jouw indruk inderdaad? En wat voor afspraken zijn dat dan? Of zijn dat allemaal een beetje doekjes voor het bloeden? Ga maar een webinar volgen en zoek het zelf maar uit.
We zien wel echt dat werkgevers echt wel hun best doen daarin. En dat we daar ook echt wel, je ziet de mooie, goede voorbeelden daar ook voor terugkomen. Het enige wat je wel ziet is natuurlijk ook dat een werkgever, die zal dus pas misschien aan die bel trekken als die persoon bijvoorbeeld echt uitvalt, dus verzuimt. Als iemand in een burn-out uitvalt, dan kost dat heel veel geld. Kan iets van €300 per dag kost het. Ook die persoon is mogelijk voor een jaar weg. En we zien dus dat werkgevers niet altijd het gesprek voeren, maar ook niet investeren in preventiemaatregelen. Maatregelen om preventie, in preventie te investeren. Mm-hmm. Maar dat is ook logisch, want daar zit ook helemaal geen stimulans om daar ook in te investeren. Want wat zie je ervan terugkomen? Dus aan de ene kant zie je goede kanten, maar ook wat ik ook wel richting de politiek ook al heel lang al roep is van zorg nou ook, stimuleer nou ook de, en beloon nu de werkgevers als zij nou ook in die preventie investeren. Mm-hmm. Want daarmee kan je echt een stap zetten om dit ja, toch beroepsziekte nummer 1 burn-out, om dat te gaan voorkomen.
Ja. Zijn er nou bepaalde sectoren waar je eigenlijk gewoon niet moet zijn? Stel, je bent heel erg gevoelig voor werkdruk of voor werkstress, kan ik me best voorstellen. Zeg je dan van joh, in die sector moet je absoluut wegblijven?
Nou, ik wil dat eigenlijk niet zeggen, omdat we juist zoveel mensen daar nodig hebben. Maar dat is, je ziet wel echt dat de zorg hier echt in, heel erg in uitspringt. En dat is dan, dit zijn natuurlijk hele gemotiveerde mensen die daar echt daar willen werken. Ook heel hard werken. Maar waar zij heel vaak tegenaan lopen, en dit is natuurlijk even generaliserend gezegd, alle regeltjes, alle verplichtingen die ze moeten doen, alles moeten bijhouden. Dus ze vinden het vak hartstikke mooi. Maar alle administratieve rompslomp, dat zuigt al die energie bij die mensen, waardoor ze uiteindelijk ook weer uitstappen. Ja. En daar zie je dus ook van, je kan dus gewoon dit gewoon voorkomen door gewoon minder administratie, minder gedoe, maar dat mensen dus zelf die autonomie weer aan de slag kunnen en ook zelf hun inzet daar ook in kunnen bepalen.
Ja. Maar Tarim, dan hoor je altijd, ja, geef het even aan als het te veel wordt, bewaak je eigen grenzen. Maar ja, je wil ook niet die softe dropsleutel zijn die naar zijn baas moet gaan en zeggen van ja, ik kan het niet aan. Dus hoe ga je daar dan mee om?
Ja, dat komt eigenlijk ook een beetje terug op het idee van de maakbare mens wat we met z'n allen in de maatschappij hebben. En je zei het net zelf ook, het gaat al om je weekend, van wat heb je allemaal gedaan en naar welk feestje ben je geweest en weet ik veel wat. Maar ook op je werk wil je natuurlijk dan volhouden van ja, het lukt allemaal wel. Ja. En je gaat dan het niet aan de bel trekken en wat voor consequenties kan dat dan hebben. Daarom is die preventie denk ik ook zo belangrijk. Teambreed, afdelingsbreed, dat je daar met elkaar over kunt hebben. Uitdagingen bespreekt. Zeker in sectoren zoals de onze bijvoorbeeld, waarin het op de loer ligt. Maar ook in de zorg inderdaad. Een van de bellers zei het net ook al, hè, van een risicofactor is wanneer je heel veel dingen moet doen die eigenlijk niet horen bij wat nou jou motiveert aan je werk. Dus inderdaad programma's die niet werken, IT, procedures, hokjes aanvinken. Daar zijn enorme stappen in te maken. Ja.
En de zorg, met alle respect, maar de salarissen daar, dat kan gewoon echt niet. Nee. Je verdient bij de Albert Heijn vakkenvullen gewoon meer dan als jij aan het bed staat van iemand. Dus dat vind ik ook in verhouding niet kloppen.
Nee, je vraagt heel veel van die mensen en je geeft weinig. Ja. En dat is beleid, hè?
Ja.
Nog een paar bellers doen. Mo, goedemorgen.
Hey, goedemorgen, Ivan. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind dat persoonlijk werkgevers het makkelijker ook moeten maken voor de werknemers. En als je dan daarmee komt bij je werkgever, is 9 van de 10 keer het antwoord ja, maar zo hebben we het altijd al gedaan. Plus, een van de grootste onderdelen is, heel veel dingen zijn op te lossen met geld. En niet elke werkgever is happig om met geld allemaal dingen op te lossen, want die denken, ja, wat krijg ik eruit? Zoals die meneer net aangaf, die ziet geen direct resultaat. Dus die denkt, het gaat waarschijnlijk niet helpen.
Mm-hmm. Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Sam, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben niet eens met de breekijzer, omdat ik denk dat het best kort door de bocht heen is om maar op te hoepelen als je het niet meer aan kan. Ik ben van mening dat het moet een samenspel zijn tussen werkgever en werknemer. Waarbij ook de werkgever heel goed moet kijken naar welke cultuur is er binnen mijn bedrijf. En voelt de werknemer zich daar ook vrij om zich te uiten en ze niet te voelen als een slappe dropsleutel. Die zegt, ja, ik kan niet meer aan. Dus het moet juist een goede cultuur zijn binnen het bedrijf ook.
Waarbij je ook daarover het gesprek kan voeren op een normale kwetsbare manier.
Ja,
toch?
Precies.
Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Rosanne, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik wilde doorgeven dat ik het deels eens ben met de stelling. Afhankelijk uiteraard van de sector. Maar we dreigen nog wel eens uit het oog te verliezen de verantwoordelijkheid die we op ons nemen en dan we leverplicht hebben als werknemer. Dus dat je ook nadenkt, welke taak neem ik op me? En heb ik privé alles op orde om dat ook uit te kunnen voeren? Want je krijgt uiteindelijk ook voor betaald. En ik zie ook heel vaak dat mensen uitvallen door alle stress in privé situaties, waardoor de werkstress uiteindelijk niet meer haalbaar is en als eerste afvalt.
Dus die nemen gewoon te veel hooi op hun vork dan?
Wat zegt u?
Die nemen dan te veel hooi op hun vork.
Ja, precies. Ja. En dan zal de werknemer als eerste daarvoor moeten betalen.
Dankjewel voor het bellen, Rosanne. Tot slot, Afros. Goedemorgen, Afros.
Goedemorgen. Ik heb wel een oplossing voor.
Ja.
En kijk, we krijgen zoveel mensen van Oost-Europa in Nederland. Alleen het probleem is, hun kunnen onze werknemers niet vervangen, omdat hun kunnen die taal niet spreken. Dan zit je gewoon voor de deur en zegt goedemorgen. Dan zit hij te kijken naar jou. Wat is dat? Zegt good morning, die weet ook niet. En terwijl hun kunnen ons helpen met die werk te vervangen. Want die mensen van hier, ja, we hebben al lange last van
heb zelf een transportbedrijf en ik heb zoveel problemen met chauffeurs te vinden.
Ja.
En als je die mensen vindt en je stuurt naar een klant, en die klant zegt, ga naar die deur los. En de man zat de hele tijd voor de deur te wachten. Ja. Of iemand hem kon helpen. En dat is een grote probleem. Kijk, als ik een vrouw uit Suriname moet brengen, dan moet die vrouw voor mij verplichte cursus volgen voor Nederlands. Maar die Oost-Europeanen, daar wordt niks voor verplicht voor hun. Ze komen gewoon hier,
Dus arbeidsmigranten eerder Nederlands leren. Dankjewel, Afros, voor het bellen. Tot slot, Elwin, nog even kort. De arbeidsmarkt die is heel krap momenteel. Er zijn banen zat. Is dat nou eigenlijk een zegen of een straf voor dit probleem?
Het is denk ik een straf voor dit probleem. Want doordat er zoveel banen zijn, gaan ook mensen natuurlijk ook veel bewegen. Dat is natuurlijk heel positief. Maar uiteindelijk levert het wel op dat daar dus ook dus gewoon werk blijft liggen. Nou, we zien het natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld in de kinderopvang. Waar gewoon ook heel veel uitval is. En daar te weinig mensen zijn. We zien het natuurlijk ook op het spoor, zagen we het.
Ja.
Dus het is echt dus een issue dat daar nu te weinig gebeurt. En het verbaast mij dan ook heel erg dat we dan ook nog steeds heel veel mensen hebben die graag willen werken en die dan toch onvoldoende ondersteuning krijgen om naar die arbeidsmarkt te ondersteunen. Ja. En dat ook, en dat is ook de simpelste oplossing om die arbeidsmarktkrap op te lossen, is echt investeren in preventie. Het voorkomen van uitval. En als daar werkgevers samen met de politiek nou nu aan de slag gaat, dan kunnen daar echt slagen worden gemaakt. Zodat dus in die zorg, in die kinderopvang, in het onderwijs, daar ook voldoende mensen voor de klas of aan het bed staan.
Dat zijn de woorden van Elwin Wolters, directeur van de OVAL, de brancheorganisatie van Arbo-dienstverleners. Dank dat je bij ons was. Op Instagram is 56% het eens met de stelling: wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken. Daar op Instagram kan je nog de hele dag over dit onderwerp praten. Wij gaan zometeen praten over de 15-minuten-gemeente. Het idee dat je binnen een kwartier op alle belangrijke plekken in de gemeente moet kunnen zijn. De apotheek, het zwembad, de supermarkt, maar ook het café. Voor 2 miljoen Nederlanders lijkt die vlieger niet op te gaan. En nieuwe simulator van de NASA die een reis naar Mars simuleert. Klinkt leuk voor een middagje of een uurtje. Alleen in dit ding moet je 378 dagen zitten. Is dat toevallig iets voor mijn panelleden of helemaal niet? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo!
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Munja Houari, oprichter van Groei IT, en Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in het Algemeen Dagblad. Voor 1 op de 9 Nederlanders is de 15-minuten gemeente letterlijk ver weg, meldt die krant na een analyse van CBS-cijfers. Zo'n 15-minuten gemeente is het idee, het concept dat allerlei belangrijke voorzieningen, zoals een treinstation, bibliotheek, zwembad, apotheek, huisarts, supermarkt, maar ook een café, binnen een kwartier zonder auto te bereiken zou moeten zijn. En wat is het probleem? Bij 2 miljoen Nederlanders is dat niet het geval. Op de site van het AD staat een aardig kaartje. Daar kan je je adres invoeren en je postcode. En dan kan je zo zien of jij een beetje goed zit of niet. Nou zit ik hier in de studio met 3 stadse mensen. Dus ja, dan heb je daar doorgaans niet zo'n probleem van. Ik weet niet hoeveel meter is het kruipen tot de eerste supermarkt?
200 bij mij. 200.
Ik heb er echt 3 om de hoek.
Ja, precies. Dus ik vrees dat het bij mij net zo erg is. Maar als je op het platteland woont, dan is dat natuurlijk totaal anders. Is dat een probleem?
Nee, dat is toch niet zielig? Je kiest er zelf voor om daar te wonen en dan gaan we een beetje huilie omdat het 15 minuten met de auto is.
Maar de 15 minuten gemeente,
ja, maar ja, wie heeft daar baat bij dan? Ik vind als jij ervoor kiest om ergens in Drenthe te gaan wonen, in een mooi huis wat je zelf hebt gebouwd, wat maakt het uit dat je 15 minuten moet rijden? Ja. Sowieso qua apotheek en qua supermarkt zag ik dat overal waar je ook in Nederland woont, dat het binnen 3 kilometer al te bereiken is. Dus het gaat dan meer over cafés en bibliotheken en zwembaden. Maar ja, we hebben geen problemen dan als dit...
En ook daarvan denk je niet elk gehucht hoeft een eigen zwembad te hebben.
Nee, toch?
Nee, nou ja.
Dat is even normaal.
Er is wel tegenwoordig wel vaker een discussie, ook bijvoorbeeld over openbaar vervoer. Zouden er weer veel meer bussen moeten gaan rijden? Ook naar allerlei dorpen waar misschien niet zo heel veel mensen zijn en waar niet zo heel veel mensen van die bus gebruik maken. Maar dat die voorziening er wel is, ja, dan is het maar onrendabel. Maar ja.
Ja, maar oké, je kiest er zelf voor om ergens te gaan wonen. En in Nederland is die infrastructuur sowieso goed. Dus het is niet dat je niet... in het land ergens komt. Dus dat is altijd wel te regelen.
Wat vind jij, Karim?
Het heeft er wel mee te maken waar je het over hebt. Kijk, die buslijnen, dat was ook met de statenverkiezingen een heel thema. Ja. In het oosten van het land, dat vind ik terecht. Ik bedoel, er zijn mensen die om wat voor reden ook niet kunnen fietsen of autorijden. Ziekenhuizen idem. Mm-hmm. Terwijl je in Flevoland amper medische voorzieningen hebt. En dat is echt zo in de laatste jaren pas gekomen. Dat is heel erg, denk ik wel. Maar een zwembad, een bioscoop, dat je daar wat verder voor moet rijden. Nou ja,
lekker boeiend.
Oké, weet je wel. Mm-hmm. En bovendien die 15-minuten-stad. Ook een term waar je mee moet oppassen. Ten eerste gemunt ook door de burgemeester van Parijs. Ja. Nou ja, Parijs laat zich inderdaad niet vergelijken met Drenthe. Ja. En ten tweede, hier in Amsterdam is dat nu het wapen van complotdenkers. Omdat er hier een proef wordt gedaan waar de auto van een drukke straat wordt geduwd, de Wespestraat. En daar wordt juist gezien als het ontnemen van vrijheid. Omdat je de auto niet meer zou mogen pakken. Mm-hmm. Dus die term zou ik ook voorzichtig mee zijn.
Ja, maar die 15-minuten-stad, dat schijnt onder beleidsmakers toch een heel ding te zijn geworden de afgelopen jaren. 15 minuten gemeente. Maar jij vindt het een beetje een flauwekul ding eigenlijk.
Ja, kijk, wat basisbehoeften zijn er. Hè? Dus een supermarkt en een apotheek. Dus wat dat betreft is dat prima.
En een huisarts.
Dat zijn de belangrijkste dingen. Dat is gewoon goed geregeld. Dus ja, als je dan, weet ik veel, naar de bios wil, ja, dan ga je maar 15 minuten rijden.
Mm-hmm. En dat alles op fietsafstand moet zijn, ja, dat hoeft ook niet. Wat jou betreft.
Nee joh, als je ervoor kiest om daar te wonen.
Ja. Nee. Café, moet elk dorp een café hebben? Dat heeft wel een sociale functie.
Wel gezellig.
Ja, maar meestal maak je zelf wel een feestje, toch?
Ja,
iemand met de camper en dan muziek draaien en dan is het ook weer geregeld.
Ja, dus jij vindt het eigenlijk een beetje...
Ik vind het geen groot probleem. Nee. Ik denk niet van, als we nu geen oplossing, dan aan een trekkend verhaal dit.
Dus wat Moenja betreft gaan we niet pas al cafés aanleggen, zwembaden enzovoorts. Bibliotheek?
Ja, nou ja, als je de leesbaarheid onder Nederlanders wil bevorderen, het is dramatisch gesteld met de kinderen en hun leesvaardigheid. Nee, maar weet je, ik zou zeggen, begin gewoon met die buslijnen.
Mm-hmm. Ja.
En dan is het inderdaad niet erg dat je daar even een half uurtje in moet zitten naar een dorpskern of stadskern bedoel ik. Dan ondervang je al heel veel hiervan.
Ja. Maar het idee hier is juist dat we geen gebruik maken, toch, van de auto's. Het gaat erom dat we gaan lopen of met de fiets gaan. Ja. Ja, is dat dan om de gezondheid te stimuleren? Of wat is daar het idee bij?
Ik denk het wel, ja. En dat is ook minder vervuilend natuurlijk.
Oké. Ja.
Wat is het onrealistisch? Als je dat wil, dan kan het wel. Maar dan moet je er allemaal voorzieningen voor aanleggen.
Ja, maar dat is dus al niet rendabel gebleken. Dus wie gaat dat betalen? En bovendien, ja, ik vind die term 15 minuten gemeente gewoon nog steeds een beetje raar. Het is niet alsof heel Nederland een 15 minuten gemeente moet zijn. Nederland is denk ik daarin best duidelijk verdeeld in een handjevol echt grote steden. Dan best wel wat middelgrote steden. En verder heel veel ruimte en rust. En volgens mij hebben mensen daar inderdaad wel een keuze in.
Nog even een rode lap, want ik zie zelfs dat het World Economic Forum bereikbaarheid binnen een kwartier tot speerpunt heeft verheven. Op een website zou staan, het is zelfs een zaak van leven en dood. Dus het wordt ons gewoon opgelegd door Klaus Schwab.
Nou, ik ga zeggen, ga lekker naar de Weesperstraat en daar koffie drinken met je medestanders.
Duidelijk. Ja, terwijl het maakt het alleen maar om minder bereikbaar. Maar goed, oké. Andere nieuws van vandaag dan. Werkgevers die hebben duurzaamheid best hoog in het vaandel staan en willen personeel graag helpen om groene keuzes te maken. Maar ze worden vaak belemmerd door allerlei ingewikkelde belastingregels. Bijvoorbeeld als het gaat om fietsplannen en ook reiskostenvergoedingen. Dat concludeert de AWVN, de werkgeversvereniging, op basis van een enquête onder zo'n 350 werkgevers. Er zijn strenge regels rondom belastingvrije vergoedingen. Werkgever mag namelijk maar een bepaald percentage onbelast uitkeren. En die werkgevers die lopen tegen allerlei moeilijke dingen aan. Want je fiscale ruimte raakt dan snel op. Bijvoorbeeld, zo staat in de krant als voorbeeld, de fiets van de zaak maakt deel uit van de werkkostenregeling. Deel van de loonsom dat belastingvrij mag worden verstrekt. Waardoor die weer moet concurreren met andere werkgerelateerde kosten. Terwijl als je zou willen vergroenen, dan zou het misschien een stuk fijner zijn als dat niet zo ingewikkeld was. Moenja, kijk even naar de werkgever in dit...
Ja, ik krijg helemaal een trauma.
Oh,
want ik kreeg afgelopen, wat was het nou, begin van het jaar, een naheffing van de werkkostenregeling van de Belastingdienst.
Je had te veel uitgegeven?
Ja, te veel uitgegeven. Dat is echt wel een spanningsveld. Want aan de ene kant wil je dan heel veel voor je medewerkers betekenen en aan de andere kant krijg je hem in your face terug en krijg je, niet een boete, maar een soort naheffing van echt een heel groot bedrag. Dat je denkt van ja, dus blijkbaar mag dat dus niet.
Nee.
En dan kom je wel in een soort spanningsveld. Dus dan wil je wel, maar ja, je snijdt jezelf daar flink mee in de vingers.
Dus herkenbaar dat het onduidelijk is?
Ja, onduidelijk. En zeker met die werkkostenregeling. Op een gegeven moment gaat het ook gewoon ten koste van bonussen, et cetera. Uh-huh. Het wordt alleen maar meer belast. Dus voor de medewerker komt het dan over als, hey, ik krijg minder. Terwijl, ja, je komt gewoon in een soort spanningsveld. Dus dat is wel lastig.
Ja, hoe zou het wel moeten dan?
Ja, ik denk dat het echt te maken heeft met in de basis dat het beleid gewoon klopt. Dus dat die belastingregels soepeler worden gemaakt voor dit soort duurzame thema's. Want volgens mij is dat een speerpunt voor heel Nederland.
Ja.
En dat je dan als werkgever in plaats van het gevecht aan moet, dat het makkelijk wordt gemaakt om in dat soort zaken geholpen te worden.
Ja, want Tarim, wel een goed idee dat je zegt van nou, we gaan proberen om groen forensen, daar is die weer, die fiets, of die fiets van de zaak. Of bijvoorbeeld dat je zegt, met ons geld mag je je huis gaan verduurzamen, dat je dat wat extra stimuleert via de werkgever?
Ja, vind ik best een prima idee. Kijk, woon-werkverkeer is natuurlijk één thema waar je dat bij ziet. Je krijgt bij sommige werkgevers ook een hogere reiskostenvergoeding als je inderdaad met het OV komt of met de fiets.
Ja, ik zag KPN deze week geloof ik 27 cent tegenover, ik denk 19 met de auto.
Klopt, maar, klopt. En, maar daar kom je dus op een hele rigide belastingdienst terecht. Want je kan dat dus niet combineren, die verschillende vergoedingen. Als iemand een deel met de fiets aflegt of een deel met OV. En het ligt ook weer ook niet alleen maar aan die fiscus. Want dan kom ik weer op die buslijnen in de provincie. Want omdat die dus ook niet meer zijn, gebruiken ook weinig mensen maar dat. Dus het is ook een beetje een soort integraal pakket aan dingen die je kunt doen om dit te bevorderen.
Ja, ik zie opeens weer de link met die 15 minuten stad. Maar
inderdaad.
Dat terzijde. Dus je bent er maar mee gestopt om daar heel erg op te gaan letten?
Ja,
dat
geeft helemaal niks meer. Nee hoor. Nee, gelukkig waar we een kantoor hebben gereserveerd, hebben ze dan als onderdeel van zo'n pand dat je bijvoorbeeld fietsen kan huren. Of zo. Dus dan is het niet vanuit de werkgever, maar er is zo'n verzamelgebouw die er dan voor zorgt dat je dat soort faciliteiten hebt.
Ja.
Dus je let gewoon op wat mogelijk is qua werkkostenregeling per deelnemer.
Ja, maar wil jij als basis mee financieren dat ik zonnepanelen op mijn dak kan leggen?
Zo niet. Ik vind het wel een leuke arbeidsvoorwaarden.
Nee, ik kan ook denken, betaal het lekker zelf als je dat zo graag wil.
Nou, ik vind wel in het kader van een krappe arbeidsmarkt en over ludieke dingen denken, dat dat soort dingen wel mogelijk zouden kunnen zijn.
En daar kan je ook misschien mensen mee werven.
Bijvoorbeeld, kom bij ons en je krijgt gratis een doos zonnepanelen.
Ja, maar die regels mogen wel wat simpeler. Dus. Ja. Duidelijk.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR. Break.
2 miljard bomen, dat is wel gigantisch veel. We gaan praten over het nieuws van mijn panelleden. Vandaag Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. En Munja Houari, oprichter van Groeidee. En Tarim, ik vraag jou om even voor te lezen uit eigen werk. Want jij hebt een gedicht meegebracht.
Moet ik het aanzetten of wil je het gewoon
spontaan? Nee hoor, zet maar lekker aan.
Oh. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin, of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron, verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik, een aanraking, iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Ja, jij weet wat dit is. Munja, wie is dit, denk je?
Ik heb geen idee. Ik was helemaal...
Je was helemaal...
Ik dacht, hoe ga ik mijn nieuws op die manier ook voorlezen? Daar zat ik mee.
Waarom heb jij een gedicht? Is dit uit eigen werk geciteerd? Of wat is
was
dit?
Het maar zo. Dit staat op de gevel van uitgeverij De Bezige Bij. En dit is van Remco Kampert.
Ja.
Dit is daar in 2017 aangebracht op die gevel. Dat was een plechtig en emotioneel moment. En het was een van de eerste publicaties ook van De Bezige Bij. En het slaat dus op het verzet. En wat is hier nu mee aan de hand? Dat staat op die gevel. En dat was heel lang zonder problemen. Mm-hmm. En op een gegeven moment kreeg de uitgeverij een brief op de mat van de gemeente Amsterdam. Als we het hebben over een overijverige fiscus, waar we het al over hadden. Van ja, dit is een reclameuiting. En je moet betalen. Oh. Het bedrag viel wel mee. Het was iets van 100. 15 euro zo uit mijn hoofd. Maar de uitgever zei, ja, maar dit is helemaal geen reclameuiting. Wij denken niet dat we een extra boekje van Kampert hierdoor verkopen. En het is meer om mensen, nou ja, het is kunst, cultuur, ja, iets wat noemen, een soort bewustzijn, historisch bewustzijn. Nou, en toen volstond een stukje in het Parool en een kleine social media storm. En nu is is die aanslag toch ingetrokken.
Ja, die belastingaanslag is vernietigd. Het is altijd wel grappig. Als media om de hoek komen kijken, dan is toch opeens van alles nog wat mogelijk. Want wat heeft de wethouder erover gezegd?
De wethouder heeft erover gezegd van nee, natuurlijk is dit niet het geval. Dat is overigens een opvallende draai vergeleken met wat haar woordvoerder eerder gistermiddag zei. Want die zei van, nou, we zijn er altijd een beetje aan het afwegen. En soms leidt een kunstuiting wel tot een commercieel doeleinde, afhankelijk van waar dat dan staat, weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar het is wel grappig, want dit is al vaker voorgekomen. Er waren ook bijvoorbeeld bewoners die hadden een spandoek opgehangen van protesten tegen windmolens en weet ik veel wat. En die kregen ook een aanslag van reclameuiting. En dat bleek dan weer aan een geautomatiseerd systeem te liggen. Er is nog een andere situatie met een dichtregel elders in de stad. En daar heeft al 3 keer bezwaar nergens toe geleid. Dus het is wel een soort terugkerend iets van een overactieve gemeentelijke fiscus.
Geld binnen wil harken.
Ja, ja,
precies.
Ja,
maar ja, kunstuitingen, daar hoef je, dat lijkt me niet iets, dat lijkt me toch geen reclame, toch?
Nee.
Nee.
Nee, ik heb niet overdrijven.
Oké. Okay. Dan, Moenja, een beetje aansluiten eigenlijk wel bij ons vorige half uur.
Klopt.
Werknemers zijn vaak minder betrokken bij hun werk dan vroeger. Dat moet je even uitleggen.
Ja, ik vond het een heel interessant artikel. Omdat het vaak, volgens mij was dat rondom de millennials, toch ging over dat zingeving heel belangrijk is. En dat mensen mee willen doen aan een missie. En cultuur en werksfeer wordt vaak genoemd. Dat het heel belangrijk is om kandidaten mee te overtuigen. En ze hebben een onderzoek gedaan, Page Group. En die hebben vanuit een ander perspectief gekeken van hoeveel mensen zijn nou eigenlijk geswitcht van baan. Dat waren er vorig jaar 1,8 miljoen. Mm-hmm. Echt heel veel. Ja. Hoeveel daarvan denken jullie dat weer op zoek is naar een nieuwe baan?
Nu al?
Nu al.
Even kijken hoor.
Van de 10 personen, hoeveel op de 10?
Ik denk minstens 1 miljoen daarvan weer.
Ik denk van de 10, 3 op de 10.
8 van de 10 mensen die vorig jaar is geswitcht, is alweer op zoek naar een nieuwe baan. Ja, en wat heel interessant is, wat erin stond, wat mij dus triggerde, want ja, wij zitten aan die werkgeverskant, hè, met name IT, dus is altijd een gap. Van ja, hoe zorg je er nou voor dat je die kandidaten overtuigt? En hier wordt er heel mooi gezegd, of mooi, eigenlijk is het tranentrekkend. Een mooie missie, geweldige sfeer. Nou, kandidaten zijn voor een paar tientjes alweer vertrokken. Het blijkt dus dat werk, ook met de nieuwe generatie, steeds meer een zakelijke transactie wordt. Mm-hmm. Dus men is gewoon benieuwd van, joh, wat kan ik bij jou verdienen? Kan ik het bij de ander meer verdienen? Om zo in de privésfeer natuurlijk gewoon leuke dingen te kunnen doen. En dat vond ik wel interessant, want het is een heel andere kijk dan wat we tot nu toe steeds gehoord hebben en gezien hebben. En dat is best wel een onderzoek onder veel mensen ook geweest. Mm-hmm. Ik hoef de aantallen niet voor me, maar het is een artikel op WerfN. En loyaliteit is dus een uitzondering en geen regel meer. Dus als werkgever moet je ook snappen dat mensen binnen een jaar gewoon vertrokken zijn. En ze verwachten niet dat dit een tijdelijke hype is, maar dat we er rekening mee moeten houden dat dit gewoon voor de komende jaar de arbeidsmarkt is.
Vind je dat pijnlijk?
Ik vind dat heel pijnlijk, want je kan met elkaar niet bouwen aan iets. Weet je, ik vind iemand is pas na 1 jaar up and running, bij wijze van spreken. Het duurt echt wel een tijd voordat je aardt in een organisatie en snapt hoe de dingen werken en jezelf weer het gaat terugverdienen.
Ja.
Dus als jij dan weer weg bent, ja, ik vind het economisch echt gestoord.
Ja.
En zeker als jij naar een andere werkgever en die betaalt vast 500 euro, 1000 euro meer. Dus daarmee verpesten wel de economie en de salarissen zijn nu al extreem hoog in de IT-branche dan. Ik kan niet voor de andere branches, kan ik daar niet veel over zeggen.
Helpt de inflatie ook alleen maar omhoog.
Ja, maar dan ben je een starter, weet je wel. Dan kom je naar de arbeidsmarkt en zeg je, ja, ik wil 4000 euro een auto, anders begin ik niet. Ja. Denk je, oh.
En wat voor branches hebben we het over? Want kijk, ik kan me voorstellen, als ik weer kijk naar de journalistieke branche, maar bijvoorbeeld ook creatieve culturele sector, daar word je eigenlijk al een beetje van begins af aan dat je instapt, gedrild met het idee van, ja, alles wat je hier doet is tijdelijk.
Ja.
Je bent in principe freelancer, je mag al op je blote knietjes danken als je een keer überhaupt een contract hebt.
Ja,
ja, dat doet natuurlijk ook wat met mensen. Mensen gaan anticiperen. Dus
klopt.
Ja, welke sectoren hebben
het
dan over?
Dat is afhankelijk van de context. Nou, het interessante uit dit onderzoek is dat het voor alle sectoren geldt. Mm. Dus die trend is in alle sectoren. En ik ben het met je eens, hè, bij sommige branches werken ze met tijdelijke contracten of alleen met freelancers. Dat is anders, maar ja, ik zit natuurlijk aan die kantoorbanenkant, waar mensen ook gewoon gelijk een vast contract meestal krijgen in de IT, met name. Ja. Ja, ik vind het wel een bijzondere tijd.
Ja, en het is dus, kijk, als je ergens 32 of 40 of 48 uur per week werkt, dan is het ook gek om dat misschien als een soort zakelijke transactie te zien. Want het is best een groot deel van je tijd die je per week aan je werk besteedt. Ja, waarom zou je dat dan niet als onderdeel van je leven zien? Wat ook net zo leuk moet zijn als je privéleven. En geïntegreerd misschien ook wel een beetje ermee. Aan de andere kant, daar kan je ook mee doorslaan. We kennen zeker natuurlijk vroeger, als ik terugdenk aan de generatie van mijn opa en oma. Dat waren mensen die, dat waren de ondernemers en die werkten zich een slag in de rondte de godganse dag. Dat sloeg ook wel een beetje door.
Of dat mensen blijven hangen in een baan die helemaal niet goed voor hun is en daar al 10 jaar blijven hangen. Dus de waarheid zal wel ergens in het midden liggen, maar het gaat erom dat het niet, het is niet of-of, het is en-en. Dus en een goed salaris, en een leuke baan, en leuke collega's, en leuke sfeer, zeg maar. Alleen dat geld staat wel echt op nummer 1. Ja.
Kijk maar even wat er trending is op de socials. Onder andere Amazon. Internetgigant schendt de privacy van miljoenen Nederlanders en moet er maar eens mee stoppen. En een schadevergoeding betalen vindt de Stichting Databescherming Nederland. Ze dienen een aanklacht in namens zo'n 5 miljoen Nederlandse klanten. En die stichting is vooral boos omdat die klanten al betalen voor hun account bij Amazon. En dan worden ze met tracking cookies alsnog gevolgd. En dan verdient Amazon daar weer geld aan. De Belgische oud-koning Albert, die is trending. 89 jaar, vanochtend onwel geworden, naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de koning uitdrogingsverschijnselen vertoont, zou hij uit voorzorg zijn opgenomen in dat ziekenhuis. Hoe lang hij daar moet blijven is nog niet bekend. En jawel, er is hij weer hoog in de lijstjes. Donald J. Trump. Veel besproken audio-opname van Trump is uitgelekt door CNN.
This is secret information. Look at this. This was done by the military, given to me.
Ja, in de opname zegt Trump dat hij geheime documenten in handen heeft die niet officieel zijn vrijgegeven. Die opname zou in 2021 zijn gemaakt nadat hij het ambt had verlaten. En tot slot zien we ook het trending terug in de lijstjes Schiphol namelijk. Deel van de winkels op Schiphol stopt per direct met het verkopen van plastic wegwerpflesjes. Op die manier voor water. Op die manier worden jaarlijks 750.000 plastic flesjes niet meer weggegooid. Maar toen dacht ik ook op Schiphol, dat is toch die bij uitstek de plek waar je nog even snel een plastic flesje water mee gerist om even te drinken. Want niemand drinkt genoeg tijdens het vliegen. Je komt er altijd met een droge bek uit het vliegtuig. Ja, ik snap dat je wat minder plastic wil, maar juist op Schiphol moet je dan ook daar weer zo'n dure dopper kopen die je dan weer moet weggooien bij de beveiliging.
Ja, of op de Ryanair-vlucht een flesje water van 10 euro, zit ik ook niet op te wachten.
Nee, dus af en toe een flesje, is dat zo'n, als je, en dan kan je hem nog wel een paar keer hervullen. Moet die gecanceld worden?
Nou, je moet er blijkbaar dus allemaal vooraf over nadenken. Ook een plastic tasje, vergeet ik ook met regelmaakt bij de supermarkt.
En die zijn duur tegenwoordig. Ja? Die kan je zelfs 75 cent voor betalen. Ja, goed,
het werkt dus wel, want je gaat er wel over nadenken.
Ja. Nou, oké. Okay. Tot slot nog even praten over Mars. Want een simulator waarin je ervaart hoe het is om naar Mars te reizen, nou, dat klinkt best gaaf, best leuk om voor een paar tientjes daar een middagje in te zitten. Maar dat was geen optie bij de NASA. Je moest wel eventjes 378 dagen langskomen. Het gaat om de Mars June Alpha van de NASA. Daar stapten deze ochtend 4 vrijwilligers in. Die werden uitgezwaaid door familieleden die heel erg blij waren dat die mensen tijdens opgesodemieterd waren. En het doel van die missie is om te testen hoe mensen functioneren als ze op zo'n lange missie naar Mars worden gestuurd. Nu hebben jullie net een half uur geleden tijdens de reclame uitgebreid hier onderzoek naar gedaan, naar hoe het leven op Mars is, maar dan op de aarde. Iets voor jou, Tarim?
Nee. Nee, dit.
Je hebt foto's gezien, wat zagen we?
Ik heb foto's gezien, ik ben er nu naar aan het kijken. Ja. Het is een soort roodachtig gebeuren.
Ja, dat is Mars, ja.
Maar dan
zit je goed. Ja?
Nou, dat vind ik nog wel aansprekend op zich. Dat ziet er wel mooi uit.
Niet ordinair rood, kom even kijken.
Het is niet ordinair, het is een beetje terracotta-achtig.
Ja, mooi. Ja.
Nou ja, goed. Maar kijk, wat mij vooral niet hieraan aantrekt, is het feit dat je hier dus langer dan een jaar zit. Mm-hmm. Met 3 andere mensen. En je gaat een super intensief traject volgen. Omdat je allemaal moet wennen aan super extreme intense omstandigheden. Ja. En weinig slaap en help. Er is geen
niks.
Niks, inderdaad. Ja. En wij hadden net ook met elkaar over. Aan de ene kant moet je dus dermate graag buiten de samenleving willen staan voor een jaar dat je dit wil doen. Ja. Maar je moet dus ook een soort van open en sociaal zijn, omdat je dus met 3 random mensen gaat komen te zitten en alles gaat meemaken. Ja. Dus ik vraag me echt af wat voor type persoon je nou hiervoor moet zijn.
Aan de andere kant, iedereen met camera's meekijkt. Iets voor jou?
Nee, want ik zag heel groot staan Telegraaf, gebrek aan eten met hoofdletters. Toen dacht ik al, I'm out, mijn hele leven draait om eten. Nee, dat gaan we mooi niet doen. En een jaar lang, volgens mij heb ik binnen een week al genoeg data over mij verzameld, want dat hou ik niet vol.
Moeja, het is bijna 12 uur lunchtijd.
Ja.
Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Moeja Houari, oprichter van Groei IT en Tahir Ramjan, hoofdredacteur. Nee, niet, dat was je.
Nou ja, wie weet.
Wie weet in de toekomst. Maar nu nog verslaggever bij het Parool. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons weer de socials. En laat je radio aanstaan, dan hoor je zometeen Thomas van Zel. Met zaken doen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper.
Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.